Vanavond de tweede avond over het thema het einde van een tijdsvak, het tempelsysteem en zijn leiders. De vorige maal heb ik u proberen duidelijk te maken dat de hoofdstukken 3 tot 5, waar we begonnen zijn onze aandacht op te richten, dat die een mooie structuur hebben. We hebben gezien dat van hoofdstuk 3 vers 1 tot 4 vers 22 er één groot blok is en dan 5 vers 12 tot 41 een tweede blok, waarin dat we een confrontatie zien met de apostelen in de tempel met de tempeloverheid. En die twee stukken worden ingeleid door bijna gelijkaardige zin, namelijk dat de apostelen wonderen en tekenen verrichten onder Gods volk. En tussen die twee grote blokken in is er een onderbreking van hoofdstuk 4 vers 23 tot 5 vers 11, waarin dat ons het ware volk van God, Israël van God, wordt voorgesteld met hun leiders. Daar hebben we vorige maal bij stilgestaan, dacht ik, daar zijn we ook zowat geëindigd. Vandaag gaan we hoofdzakelijk bezig zijn met dat tweede blok vanaf 5 vers 12. Maar gans dat pakket zit ingekaderd vanaf 2 vers 46 tot 5 vers 42 in het tempelhuiskader. Nu, het thema is eigenlijk gebaseerd op het feit dat Lucas ons wil laten zien dat de Heer Jezus Davids Heer is, Davids erfgenaam, die nu verhoogd zit aan Gods rechterhand en van daaruit regeert. Ik heb u proberen erop te wijzen dat dit wel grote gevolgen heeft voor de tempel en daaraan verbonden het leiderschap over de tempel, namelijk het Sanhedrin. En vanavond hoop ik dat een beetje verder te zetten. Nu, Lucas die wil ons eigenlijk laten zien in het gedeelte tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7 dat de tempel vervuld en voleindigd is in de persoon van de Heer Jezus. Ja. Andere schriftplaatsen maken ook heel duidelijk dat de tabernakeltempel een schaduwbeeld is, dat nu definitief vervangen is door het voleindigde werk dat de Heer Jezus heeft volbracht in zijn persoon. Dus in die hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 3, dat dan tot een climax komt in hoofdstuk 7, bouwt Lucas zeg maar een argumentatie op, waarin dat hij ons laat zien dat de tempel en de tempeloverheid werkelijk zijn tijd heeft gehad, dat dat voorbijgestreefd is. En in hoofdstuk 3 tot 5, waar we vanavond nog een beetje verder over gaan nadenken, vind je eigenlijk vanaf de vroege prediking dat daar de weg, het pad geëffend wordt voor de latere ontwikkelingen, hoofdzakelijk in hoofdstuk 6 en in de climax, hoofdstuk 7, met de prediking, wat is niet echt geen prediking, de redenvoering beter gezegd, van Stefanus, die dan ook een anticlimax kent in zijn steniging. En in die hoofdstukken wordt steeds meer duidelijk dat nu dat de Heer Jezus regeert vanaf Gods troon en hij het hoogste gezag uitoefent en niet langer het Sanhedrin, want in deze periode onder Gods volk was er geen koning, het hoogste gezag werd uitgeoefend door het Sanhedrin, zien we nu dat de apostelen die de rechtstreekse afgevaardigden zijn, gezaghebbende afgevaardigden van de Heer Jezus, dat zij steeds meer op de voorgrond gaan treden. Over wat we de vorige maal nog hebben overdacht, daar zal ik niet meer op terugkomen, anders ga ik te veel, denk ik, in herhaling vallen. Ik wil meteen doorgaan naar hoofdstuk 5. Ik ga ook niet bij elk vers stilstaan, maar we gaan niet verder geraken dan de beginverzen van hoofdstuk 6. En de volgende maal gaan we dan uitvoerig stilstaan, en ik denk dat dat ook wel twee avonden zal in beslag nemen bij de boodschap, de redenvoering van Stefanus. Maar laten we eerst dus Handelingen hoofdstuk 5 lezen vanaf vers 12 tot vers 20. Dus zoals ik al aangaf, wordt het ingeleid met een gelijkaardige zin als het derde hoofdstuk. Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo, en van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen. Maar het volk achtte hen hoog, en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten, zowel van mannen als van vrouwen, zodat zij zelfs op de straten de zieken naar buiten droegen, en op matrassen en bedden legden, opdat als Petrus kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen viel. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem kwam bijeen en ze brachten zieken en door onreine geesten gekwaalden, die allen werden genezen. De hoge priester nu stond op en allen die bij hem waren. Dat is de secte van de Sadduceeën en ze werden vervuld met jaloersheid. En ze sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. De engel van de Heer echter opende 's nachts de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten en zei: gaat geen, gaat in de tempel staan en spreek tot het volk al deze levenswoorden. Wat als eerste opvalt, is dat we zien dat het gebed dat de bijeenvergadering bad, dat Petrus was vrijgelaten in hoofdstuk 4, weet je nog, het gebed om vrijmoedigheid, het gebed waarin men vroeg dat de Heer zijn krachtige hand zou uitstrekken in wonderen en tekenen, maar dat we merken in 5 vers 12 dat dit gebed verhoord wordt. In die mate zelfs dat wat we hier merken in dit stukje, is dat de bediening van Petrus en de apostelen, dat je wat je hier beschreven vindt eigenlijk zo zou kunnen plaatsen in een evangelie, omdat het zo gelijklopend is met de bediening van de Heer Jezus. Vooral als we dan zien hoeveel mensen er genezen worden. En dat leidt er ook toe, of beter gezegd, het feit dat de Heer zo optreedt met uitgestrekte hand, leidt er ook toe dat vele mensen echt ontzag krijgen voor die vroege gemeenschap. Dat heeft niet alleen te maken met die wonderen en die tekenen, maar heeft ook te maken met, als je terugkijkt in vers 11, wat er gebeurd is met Ananias en Safira. Ook daar, het ingrijpen van God, zijn uitgestrekte hand, daar in oordeel, hier in zegen, maar daar in oordeel, weerhaalt eigenlijk de mensen om zich zomaar vrijelijk bij hen te voegen, met hen openlijk te sympathiseren. Dat doen ze helemaal niet. En dat komt omdat de Heer God namelijk zo indringend aan het werk is. Maar dat weerhoudt de boodschap van het evangelie niet. De Geest van God werkt door het evangelie en toch ondanks komen er toch heel veel mensen tot inkeer. En daarin zie je zo dat de Heer Jezus zijn bediening eigenlijk hier in de meest letterlijke zin van het woord verder gezet wordt door de apostelen. Wat ook duidelijk blijkt is dat de apostelen door zo vrijmoedig verder te gaan prediken in de naam van de Heer Jezus, de dreiging van het Sanhedrin gewoon naast zich neerleggen. Ze hadden nadrukkelijk te kennen gegeven dat ze niet langer wilden dat Petrus en de apostelen zouden spreken in de naam van Jezus. Nu, dan vangen ze vierkant hun voeten aan en ze prediken gewoon verder. Met heel veel succes, er komt heel wat respons. En het is omdat het zo'n impact heeft onder de bevolking natuurlijk, dat zij opnieuw gearresteerd worden hier. Maar nu gaat het een stap verder. Want was het de eerste maal Petrus die gearresteerd werd? Nu zien we dat de overheden, en meer bepaald hier de Sadduceeën, en er staat nadrukkelijk, de hoge priester nu stond op. Opstaan betekent hier tot de actie overgaan. En dat hij voornamelijk vernoemd wordt de secte van de Sadduceeën. Nu, de Sadduceeën, zij maakten de hoofdmoot uit van het Sanhedrin. Dat zijn mensen, als we ze moeten beschrijven, die eerder liberaal vrijzinnig zijn. Deze mensen geloofden onder andere niet in de opstanding. En ze staan aan de andere zijde, zeg maar, van de Farizeeën, die meer traditioneel waren, conservatief. Die ook een secte was. Secte wordt hier niet negatief bedoeld. Bij ons heeft dat een negatieve klank. En oorsprong heeft dat geen negatieve klank. Zo waren er vele secten onder de Joodse gemeenschap. Sadduceeën, Farizeeën waren er maar enkele van, maar er waren er veel meer. Farizeeën waren bijvoorbeeld een groepering die er naar uitzag dat de Messias zou geopenbaard worden onder Gods volk. En die de noodzaak zag dat er opnieuw toegewijd zou geleefd worden in overeenstemming met de Torah. Zij verlangden de Torah toe te passen in elk detail van hun leven. En zij verlangden dat het volk ook in zijn algemeniteit meer toegewijd zou leven naar de Torah. Daarom waren zij hoofdzakelijk ook verantwoordelijk voor het onderwijs in de synagogen. Zij waren het die het volk aanspoorden om zich opnieuw te heiligen, toe te wijden aan Yahweh. En daarom achten ze het nodig van, kijk, wij zijn een volk door God geroepen apart gezet, van koningen en priesters, is het ook belangrijk dat wij echt als een priestervolk gaan leven. En daarom hadden zij al die reinigingswetten ingevoerd. Reinigingswetten waren normaal maar voorzien en bedoeld voor de priesters in verbinding met de tempeldienst. Maar zij vonden het noodzakelijk om dat ook in hun dagelijkse leven te gaan handen en voeten geven. Dus ze zochten de wet in al zijn details in elk onderdeel van het leven handen en voeten te geven. Terwijl de Sadduceeën veel liberaler waren, er voornamelijk op gericht waren doordat zij meestal tot de adel behoorden, de hogere klasse zeg maar onder het volk, waren ze er voornamelijk op gericht om hun machtspositie onder het volk te behouden. Zij verlangden voornamelijk dat tempelsysteem en de ganse handel, lucratieve handel wel te verstaan, om dat draaiende te houden. Vandaar ook een hevig verzet ten aanzien van de eerste christenen. Ze wilden dat draaiende houden, waarom? Omdat dat een miljoenenbusiness was. Er kwam enorm veel geld binnen langs die weg. En dat wilden zij gewoon in stand houden. Ze zagen ook niet uit naar een opstanding. De dingen moesten van hen niet veranderen. De dingen zoals ze waren goed. Ze waren daar heel gelukkig mee. Ze hadden een compromis met de Romeinen. Er was een zekere mate van vrijheid onder hun bestuur. Romeinen zorgden dat er vrede was. Hè. De bekende Pax Romana, de Romeinse vrede. En zij hadden verregaande privileges als Joodse volk. En voor hen was dat best oké. Dat moest helemaal niet veranderen. Vandaar zijn zij het in eerste instantie die we hier zien optreden. De vijandigheid neemt toe. Het is niet enkel Petrus die gearresteerd wordt, maar elke apostel die er aanwezig is. Of ze er alle 12 zijn, weten we niet. Maar het zijn alle aanwezige apostelen die meteen in de gevangenis gegooid worden. Maar, het wordt hier meteen duidelijk, hoe compleet machteloos de tempeloverheden staan tegen het werk van de Heere Gods. Elke actie die ze ondernemen, blijkt zinloos te zijn. Waarom? Wel, in de daaropvolgende nacht, wat gebeurt er? De Heer zegt nota bene een engel om al de apostelen te bevrijden. En ze worden opnieuw uitgestuurd om te prediken. En dat doen ze ook de volgende morgen. Maar ik hoop dat je begint te zien dat de vijandigheid hier echt escaleert. Het begon met de bedreiging ten aanzien van Petrus, na dat eerste verhoor beter gezegd. Nu volgt er een gevangenneming, maar de volgende maal als opnieuw voorgeleid wordt en ergens gevangen genomen worden, zien we dat ze gegeeseld worden en dat ze met de dood bedreigd worden. Dus dat neemt hier maar meer en meer toe. We gaan zien dat wat begon met het verhoor in Handelingen hoofdstuk 4, zal eindigen met een regelrechte lynchpartij aan het eind van hoofdstuk 7. Stefanus wordt dan gewoon gelyncht aan het einde van het verhaal. Dus die vijandigheid wordt steeds scherper en scherper. En het is goed om dat beter te leren begrijpen. Ik wil voornamelijk vanavond daar ook jullie aandacht op richten. Moest het evangelie zo zonder gevaar zijn voor de overheid? Waarom treden ze dan zo keihard op? Als er dan toch zoveel verschillende opvattingen waren onder het Joodse volk, waarom kon die secte van Jezus de Nazareer dan niet gewoon daar ook tussen vertoeven, zoals al die overigen? Begrijpen dat ik naartoe wil? Er is een reden waarom dat die vijandigheid steeds meer toeneemt. Nu, die oorzaak, dat wil ik hier al meteen aangeven, dat steeds agressiever wordt, die vijandigheden, is het gevolg van de onmacht die de tempeloverheid heeft. Ze kunnen het gewoon niet verhinderen dat het evangelie, opstanding van Jezus Christus en dus hun eigen oordeel, want als zij de opstanding van de Heer Jezus verkondigen, die zij hebben veroordeeld als een misdadiger, een van God verlaten en vervloekte, als God hem rechtvaardigt, dan spreken ze iedere keer tegen het Sanhedrin in. Het Sanhedrin heeft verkeerd gehandeld, tegen Gods gedachten in. Dus er is van hen, langs de ene kant, het verlangen om het zwijgen op te leggen, maar wat ze ook doen, ze zijn compleet machteloos. En daardoor raken ze gefrustreerd en neemt de agressie toe. Maar er is ook een andere factor en die wordt ons hier vermeld, namelijk, net zoals bij de Heer Jezus, dat ze vervuld zijn met ordinaire jaloersheid, afgunst. Dus ze zijn voornamelijk bezig met hun eigen positie. en met hun reputatie. Dat is wat mij voornamelijk opvalt. Het is niet zo dat ze in discussie gaan over wat de apostelen nu wel beweren, of dat waar is, ja dan niet. Dat komt eigenlijk niet aan bod, dat is heel opmerkelijk. Want het verzet, de onmacht van het Sanhedrin, is voornamelijk gericht op de leer van de apostelen. Die wonderen en die tekenen en die genezingen, daar kunnen ze precies allemaal mee leven. Dat is allemaal geen probleem. Maar het is die leer die verkondigd wordt, die het grote probleem vormt. Want, inderdaad, zoals ik al aangaf, zie je dat de engel, wanneer dat zij bevrijd worden, de apostelen de opdracht krijgen om het volk al deze levenswoorden bij te brengen. En ze gehoorzamen ook aan dat woord, en prompt zondags morgens gaan ze opnieuw de tempel binnen en doen ze gewoon verder maar wat ze al bezig waren, namelijk de opstanding in Jezus Christus verkondigen. En we zien ook dat dit het bericht is dat het Sanhedrin de volgende morgen ook krijgt door mensen die dat gezien hebben. Zie de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, die staan in de tempel en leren het volk. Dus daar valt iedere keer de nadruk op. Wanneer dan de apostelen in alle rust en kalmte gearresteerd worden, want ze zijn zelf bang van het volk, dan zie je dat ze meteen zeggen, we hebben u ernstig bevolen niet te leren in deze naam. U hebt Jeruzalem met uw leer vervuld. Zie je, het is die leer van de opstanding in Jezus Christus die hen serieus parten speelt. Ja. Nu, wat is de leer die verkondigd wordt? Samengevat wordt die ons weer opnieuw gegeven in vers 30 tot en met vers 32. En let op de bewoording. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Je leest dat al snel over, maar dat is een heel belangrijke zin in deze context. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door hem te hangen aan een hout. Zie je die vingerwijzing, die beschuldiging? Deze heeft God als overste leidsman en heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God heeft gegeven aan wie hem gehoorzaamt. De nadruk ligt er hier ook op dat het evangelie moet gehoorzaamd worden. Het is niet iets dat vrijblijvend gepresenteerd wordt, zoals je dat zo vaak merkt in onze dagen. Nee, het is een boodschap die moet gehoorzaamd worden. En in dat verlengde zie je ook dat Petrus en de apostelen ook zo antwoorden. Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Het gaat niet om een boodschap van mensen, het gaat om Gods boodschap. Gods oproep in Jezus Christus, die moet gehoorzaamd worden. God heeft hem nu aan zijn rechterhand verhoogd, bekleed met alle gezag in hemel en op aarde. Hij oefent Gods autoriteit uit en iedereen is verantwoording verschuldigd aan dat opperste gezag in Jezus Christus. Dat is voornamelijk de gedachtegang. Laten we zien wat er hier als aanklacht tegen de discipelen wordt ingebracht, of tegen de apostelen wordt ingebracht. Wel, het gaat hem, zoals ik al aangaf, om hun eer en hun reputatie. De aanklacht is eigenlijk minachting van het hof. We hebben u nadrukkelijk verboden om te prediken in die naam te verkondigen, en jullie minachten het hof en doen gewoon jullie zin. Dus er is niet alleen minachting van het hof, maar ze zeggen ook, en zoals ik al een klein beetje heb verteld, jullie proberen ons, zeggen ze tegen de apostelen, jullie proberen ons in discrediet te brengen ten aanzien van het gehele volk. Jullie zeggen dat wij schuldig zijn aan de dood van deze man. Jullie zijn bezig met het volk op te ruien. Jullie sturen erop aan dat het volk gaat wraak nemen op ons. Maar in gans dat verhaal zie je dat er maar geen moment ingehaald wordt op wat de apostelen verkondigen en eigenlijk beweren. Dat wordt nog niet eens overwogen. Sanhedrin is enkel bezig met het bewaren van hun positie, de machtspositie die ze bezitten en de reputatie die ze hebben. En dat is al wat dat hen bezighoudt. En Petrus, zijn antwoord, illustreert eigenlijk dat gezagsconflict die er ontstaat. Dus aan de ene kant heb je de Sanhedrin, dat op grond van de wet gelooft dat zij zelf het gezag van Mozes uitoefenen over Gods volk. Zij beroepen zich altijd op Mozes. Zoals de gerezen dat zei in Matthäus 23, daar specifiek over schriftgeleerden en fariseeën. Maar hij zegt, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Zie je dat? Het is niet dat er in Jeruzalem een stoel stond met een plakkaat erboven, Mozes stoel. Nee, het wil betekenen dat zij het gezag van Mozes uitoefenen onder Gods volk. Maar het opperste gezag van Mozes behoort natuurlijk toe aan het Sanhedrin, de opperste raad. Dus zie je, er ontstaat eigenlijk een conflict tussen hen die zich het gezag van Mozes onder Gods volk toe-eigenen en uitoefenen, en anderzijds zij die menen God gehoorzaam te zijn door de boodschap van de Heer Jezus te verkondigen. Want ook al in de dagen van de Heer Jezus beroepten ze zich graag op dat zij de discipelen van Mozes waren. Denk aan die genezing van die blinde man. Hij wordt beschuldigd van, jij bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Zie je dat? Dus je hebt hier een conflict tussen inderdaad discipelen van de Heer Jezus Christus en anderzijds zij die beweren de discipelen van Mozes te zijn. Dus blijkbaar kunnen die beide niet door dezelfde deur. En waarom dat die niet door dezelfde deur kunnen, wordt nog duidelijker in Petrus zijn antwoord. Daarom heb ik u gezegd, let op de bewoording. Er wordt hier gesproken over de God van onze vaderen. Petrus beweert dat door het evangelie gehoord te geven en het te prediken, dat zij de God van Abraham, Isaac en Jacob, de verbondsgod, gehoorzamen. En dat hij het is die Jezus heeft opgewekt. Dus begrijp je, als het Sanhedrin, de leiders, ook zichzelf zien in de traditie van de vaderen, dat ook zij de God van de vaderen dienen, ja, dan is er één van de twee die de waarheid niet beleidt, is als simpelist. En als straffer zelfs, Petrus in zijn antwoord, wat gaat hij doen? Eigenlijk bevestigt hij gewoon de aanklacht die tegen hem gericht is. Hij zegt inderdaad, inderdaad vervullen wij de stad met de leer van de opstanding van Jezus Christus. En inderdaad achten wij jullie schuldig aan zijn dood. Ja hallo, als je daar zo'n moment over nadenkt, ja dan kan het niet anders dat dat hier tot een clash moet komen. Dat kan niet anders. Eigenlijk zegt Petrus, beste mensen van het Sanhedrin, jullie beschuldigen ons van rebels te zijn tegen jullie gezag, maar eigenlijk zijn de rollen omgedraaid. Jullie zijn het die aan het rebelleren zijn tegen Gods trouw die hij betoont aan het verbond door Jezus Christus op te wekken uit de dood. Dus zie je, Petrus en de zijnen gooien de bal in het kamp van het Sanhedrin en zeggen, jullie zijn de rebellen. Jullie zijn in opstand gekomen tegen Jahwe door zijn gezalfde te verwerpen en te doden. En God heeft nu zijn trouw betoond door hem uit de dood op te wekken. Daardoor is zijn messiaschap bevestigd en is duidelijk geworden dat God zijn trouw aan het verbond heeft betoond en zijn nu alle zegeningen die God belooft dat realiteit in Jezus Christus. Dus je merkt, als je goed oplet, dat dit wel grote gevolgen heeft. Eigenlijk zeggen ze van, kijk, die persoon die jullie als een crimineel hebben laten executeren, die jullie beschouwen als een van God vervloekte door hem te hangen aan een hout, let op de bewoording hier, wel, doorheen die vervloekte is nu juist Gods zegen. En Gods verlossing voor Israël, die lang beloofde verlossing, een feit. Als sommige uitleggers beweren dat er geen verzoeningstheologie is in het boek De Handelingen, maar waarom denk je dat er gesproken wordt over vergeving van zonde? Het is nadrukkelijk wat God heeft volbracht in Jezus Christus, door hem te hangen aan een hout, dat er de bekering en vergeving van zonden mogelijk is. Dus als de vergeving van zonden in Jezus Christus is, ja, dan brengt dit ook gans de tempelactiviteit in het gedrang in mensen. Dat komt er ook nog eens bij. Als je vergeving vindt in Jezus Christus, waarom zou je dan nog in godsnaam moeten naar de tempel gaan? Dus, moest het u nog niet opgevallen zijn, de manier waarop dat Petrus het voorstelt, laat duidelijk zien dat het christengeloof de vervulling is van het judaïsme en de wet. Als hij het zo presenteert dat het de God van onze vaderen is die Jezus heeft opgewekt, dan predikt hij toch geen nieuwe godsdienst, he? Maar hij kondigt de vervulling aan van wat de wet naar vooruit wees. En straks gaan we ook zien, of beter gezegd de volgende maal, dat dit ook een groot onderdeel is van Stefanus zijn antwoord als hij beschuldigd wordt dat hij predikt tegen de wet en tegen de tempel. Ook hij zal duidelijk maken dat die tempel, dat dat niet het einde is. Ook hij gaat duidelijk maken van, ik ben niet de rebel die tegen Mozes in opstand gekomen bent, maar jullie zijn de rebellen die tegen Mozes in opstand gekomen zijn. Zoals jullie voorouders al van in de woestijn tegen Mozes in opstand kwamen en tegen Jozef waren in opstand gekomen. Zo zijn jullie nu ook in opstand gekomen tegen Jezus Christus. Jullie hem verworpen en klampen jullie zich vast aan een met handen gemaakte tempel, terwijl die tempel absoluut niet heen is. Nogmaals wordt hier zo duidelijk dat het christengeloof de vervulling is van het judaïsme in de wet. Ik hoop dat jullie dat steeds helderder zien. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? De vraag stelt zich dan, als dat contrast zich hier zo scherp aftekent, als Petrus zegt dat hij de God van de Vaderen dient door te gehoorzamen aan het evangelie van de opgestaande Jezus Christus en het evangelie te prediken, welke God dient het Sanhedrin dan als zij krampachtig willen vasthouden aan dat systeem? Germain trekt meteen de registers open en zegt de Vader der leugen. Ik wou het nog netjes houden en zeggen een afgods. Maar begrijp je, die vraag stelt zich hier toch. Als zij dan toch zo willen eraan vastklampen. Welke god dienen zij in godsnaam door vastklampen aan het tempelsysteem? Dus begrijp je nu, wanneer Petrus zo antwoordt dat de stoppen doorslaan wanneer zij dit horen? Waarom zij nu ineens zo agressief reageren? Want wat is hun reactie? Toen zij nu dit hoorden, barsten zij uit in woede en ze wilden hem doden. Wat dat straks in hoofdstuk 7 gebeurde, kon eigenlijk ook al hier gebeurd zijn als je het goed leest. Maar hier gebeurt het niet, omdat er een zekere Gamaliel opstond, een wetgeleerde, die ook behoort tot de secte der Farizeeërs. Er stond achter in de raad een Farizeeër op, genaamd Gamaliel, een wetgeleerde, geëerd door het hele volk, en hij beval die mensen een ogenblik buiten te laten staan. Dus hij wil de gemoederen laten bedaren en zendt de apostelen naar buiten. En dan gaat hij de Joodse raad toespreken. En hij zegt tot hen, mannen van Israël, past u op met deze mensen wat u gaat doen. Dan heb ik de rest van wat er volgt niet opgenomen. Hij gaat eigenlijk vertellen van, kijk, vroeger zijn er nog mensen die in opstand gekomen zijn, maar het is allemaal op niks uitgelopen. En dan gaat hij verder. En nu zeg ik u, blijft af van deze mensen en laat hen begaan. Want als deze raad op dit werk uit mensen is, zal het verbroken worden. Als het echter uit God is, zult u hen niet kunnen verbreken, opdat u niet misschien ook strijders tegen God blijkt te zijn. En ze lieten zich door hem overreden. En na de apostelen tot zich geroepen te hebben, heeselden zij hen en bevallen hen niet te spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen los. Alhoewel dat ze zich hier laten overreden door Gamaliel, is dit slechts uitstel van executie. Je ziet dat die vijandschap hier moorddadige vormen begint aan te nemen. Ze willen ze gewoon doden. Allemaal omwille van de boodschap van het evangelie. En dat zal onherroepelijk uitmonden in dood en vervolging. Want Stefanus is wel het grote kantelmoment in het boek. Nadien komen de vervolgingen op gang en nadien wordt het evangelie langs die weg door die vervolgingen heen buiten de landsgrenzen van Jeruzalem, van Israël gebracht, beter gezegd. Dus in tegenstelling met de Sadduceeën waren de Farizeeën, algemeen gesproken, deze Gamaliel is daar een voorbeeld van, maar waren de Farizeeën algemeen gesproken wel de christenen meer gunstig gezind. Dat zag je ook al in de dagen van de Heer Jezus, dat de Farizeeën ten aanzien van de Heer Jezus positiever stonden. Ook later ga je zien in het boek de Handelingen, of hebben we eigenlijk al gezien, dat Farizeeën, wanneer dat bijvoorbeeld Paulus terecht moest staan voor het Sanhedrin naar het einde van het boek toe, de Farizeeën zijn kant kiezen. Waarom? Omdat hij predikt over de opstanding en Sadduceeën helemaal in geen opstanding geloven. En fariseeën, zoals je merkt in de bediening van de Heer Jezus, die gaan ook veel rapper een gesprek, een debat aangaan. Ze zijn sneller geneigd om te gaan discussiëren over de wet en de dingen van God. Dat ligt een beetje in de aard van het beestje van de fariseeën. Maar de Sadduceeën, daar merk je helemaal niks van. Dus hier ook zie je dat Gamaliel hem toch wel een stuk, op het eerste zeg toch, positiever opstaat. Ja? En niet zozeer zich geroepen voelt om in het tegenoffensief te gaan tegen de christenen. Wat dat je bij die Sadduceeën wel degelijk ziet. Nu, Gamaliel, ik weet niet hoe dat je zijn reactie vindt. Tot voor kort vond ik dat hij nog redelijk positief. Maar ik ben daar een beetje anders over gaan nadenken. Want, wat wijst hij eigenlijk op? Eigenlijk zegt hij van, kijk, houd uw handen daarvan af. Stel u neutraal op, want je weet niet wat er van gaat komen. Als het van God is, ga je het niet kunnen tegenhouden. Is het niet van God, dan komt er sowieso een einde aan. Ja, die houding, die mag dan misschien wel mooi lijken op het eerste zicht, maar die past veel beter in een andere godsdienst. Een godsdienst die nou al veel in het nieuws komt de laatste tijd. Maar voorzichtig zijn, want anders dan dat vat wat tegen mij uitspreken. Hè? Maar dat getuigt veel eer van het fatalisme dat je terugvindt in de moslimgodsdienst. Dus Allah die het wil, dat sluit dan veel beter bij aan. Maar kan je je zo opstellen ten opzichte van wat er hier gebeurt? Als die boodschap verkondigd wordt en met zoveel krachtige wonderen en tekenen ondersteund wordt, verwacht Yahweh, de God van het Oude Testament, dan geen respons van zijn volk op de activiteit die hij doet onder zijn volk? Is dat niet wat God normaal van hem verwacht? Dus Gamaliel zijn houding is naar de Bijbel gezien niet zo positief in mensen. Zwitserland bestaat niet tussen het evangelie langs de ene kant en het Torah aan de andere kant. Je mag niet vergeten dat Gamaliel eigenlijk ook hier niet ingaat op ja, die uitdagende leer die apostelen toch verkondigen. Ze beleiden dat de schriften vervuld zijn in de opgestane Jezus Christus. En die werking van de geest neemt Gamaliel dan ernst mee als hij zich zo opstelt. Hij neemt dat toch geen ernst mee. Hij gaat ook niet in het debat. Maar eigenlijk zie je dat Gamaliel, in tegenstelling tot zijn pupil, Paulus, hè, Paulus was opgevoed aan de voeten van Gamaliel, dat was zijn leermeester, dat Paulus toch wel een beetje zich anders opstelt ten aanzien van de christenen, want hij is de voorvechter die in het tegenoffensief gaat tegen de christenen. Hij is het die hen overal achterna gaat en gaat vervolgen tot de dood toe. Maar Gamaliel, dat is de politicus, hè, geslepen, gaat hij gewoon zich neutraal opstellen. En eigenlijk is zijn houding een beetje pragmatisch. Het zijn die principes die hem drijven, het is de situatie die hem drijft. En hij past zich aan de situatie. Ja, dat wordt met een mooi woord realpolitiek genoemd. Dat is een beleid die erop gericht is enkel om uw macht te verzekeren, in alle omstandigheden. Principes zijn die belangrijk. Je speelt in op de situatie. En één doel is, probeer je positie te bewaren, je macht te bewaren. En dat is toch wat hij hier doet. Hij komt hier zonder kleerscheuren uit. Maar is dat mogelijk? Wat zegt de Heer Jezus? Wie niet voor mij is? Dus opdat je nu zogezegd neutraal bent, of effectief gekant bent tegen het evangelie, maakt dat veel verschil uit? Dus Gamaliel, ik weet niet wat je er tot voor kort over dacht, maar vreed positief is het niet. Of ben je niet akkoord? Ik vind het wel fijn om een beetje weerwerk te krijgen.
Het is een goed opgevaar om dat te doen. Het is geen iets anders.
Hij laat de mogelijkheid open, hè? Ja. En hij had het midden staan. Alsjeblieft, Joke. Gemakzucht. Wel, ik denk dat er is geen kleur te moeten bekennen.
Blijkbaar dat dat dan wel vaak een grote naam zien dan geëerd was door het
hele volk. Wel, hij had de reputatie, en zo wordt hij ook beschreven in Joodse geschriften naast de Bijbel, dat hij wel zeer onderlegd was in de Joodse wetten en in de overlevering der oude natuurlijk. Want zij hielden zich voornamelijk bezig met wat anderen al gezegd hadden over de wet, hoe dat die moest in praktijk worden gebracht, om daar nog een keer een commentaar op te geven. Daar hielden zij heel vaak mee bezig. En ja, zijn school, zijn rabbijnse school, was wel heel bekend. Paulus was een van zijn pupillen. Maar er is een geweldig verschil in reactie tussen Paulus en Gamaliel. Laat dat duidelijk zijn. Ja.
Dus daar hoor ik op de school. En ze weten zij voor hem overreden,
ja. Wat dat er dan mee bedoeld wordt?
Nee, dat hij toch een bepaalde...
De vraag is natuurlijk, Mario, waartoe laten ze zich overreden? Heel concreet. Wat wilden ze doen en wat doen ze door zijn toedoen niet? Voilà. En verder reikt het niet, hè, Mario?
Ja.
Want schuldig zijn ze wel, hè?
Ja.
Want waarom worden ze hier, waarom worden ze geheseld? Ze zullen wel de Gamaliel, excuseer, zei Germain.
Ja, maar ze kunnen spreken in de naam van de Heer. Ja.
Ze worden schuldig bevonden, inderdaad. En daarom worden ze geoordeeld en ontvangen ze een heesteling. Het is niet zomaar dat ze een keer de mensen afranselen. Hè? Ze worden schuldig bevonden. En Gamaliel... We vinden ook niet dat hij daar tegenin gaat en hij kan het ook niet verhinderen. Het enige wat hij verhindert is dit. Dat is alles. Nog vragen daarover of aanvullingen? Maar begrijp je, of ik hoop toch, dat je ziet dat dat hier zomaar geen meningsverschil is in mensen. Dat dat hier wel menens is. Hè? En dat dat erop of eronder is. En dat steeds duidelijker wordt... dat het judaïsme, zoals het in de dagen van de Jezus beleefd wordt, en het christengeloof, dat dat niet door dezelfde deur kan. Het is onmogelijk, die twee kunnen niet naast elkaar bestaan. He. En dat is de reden waarom dat conflict zo oplaait. Na dit gedeelte krijgen we weer een stuk waarin dat Lucas onze aandacht vestigt op het leiderschap onder dat nieuwe gereorganiseerde Israël rondom de persoon van de Heer Jezus. Vanaf 5 vers 42 zien we dat de discipelen inderdaad gewoon weer verder het evangelie verkondigen. En we lezen in 5 vers 42. En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond een gemopper van de Grieks sprekende Joden tegen de Hebreeën, omdat in de dagelijkse bediening een weduwe over het hoofd werden gezien. De 12 nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden, het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Ziet nu uit, broeders, na 7 mannen uit u, met een goed getuigenis, vol van de geesten van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord bevredigde de hele menigte. Ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en dan ook Filippus. De rest heb ik er niet bij genomen, alleen Stefanus en Filippus, omdat die twee hier ons voorgesteld worden. En die twee mensen in de eerstvolgende hoofdstukken een belangrijke rol gaan spelen. Hè? Die overigen worden niet verder vermaakt. Dus ze stellen ze dan voor de apostelen... En na gebeden te hebben, legden zij hun de handen op. En het woord van God nam toe, en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer, en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Het eerste wat ik u wil bepalen hier, is dat woordje die hier vertaald is met verkondigen. Dat is een woordje in het Grieks, evangelizo menoi, en wat zie je daarin? Evangelie. Dat valt natuurlijk hier niet mee te onderkennen. Maar dat is het sleutelbegrip waarmee vervolgens het evangeliserende werk van de apostelen en van de vroege christenen wordt aangeduid. Dat is de eerste maal dat het in het boek voorkomt. Dus vanaf hier wordt het onderwijs en de uiteenzetting van het evangelie, want daar wil ik toch wel de nadruk op leggen. Het is wel iets dat deftig wordt uitgelegd aan de mensen. Het is niet zomaar... Ja, het is niet zomaar van Jezus storm voor de zon aan het kruis. Als je zon beleidt, ontvang je vergeving. Nee. Het wordt deftig aan huis geleerd en uiteengezet. De nadruk ligt wel hier op het verkondigen van de leer van het evangelie. Dus vanaf hier is dat de standaard uitdrukking die door de rest van het boek gebruikt wordt. Ik vond het toch wel een keer belangrijk om dat te onderstrepen. Tot nu toe hebben we gezien dat de apostelen in de verkondiging het voortouw nemen. Zij zijn het die op de voorgrond treden en die het evangelie verkondigen. Maar er gaan nu spoedig veranderingen komen. En daarom introduceert Lucas ons Stefanus en Filippus. Want dat zijn de mensen die vervolgens in de schijnwerper zullen komen, met toch een zeer uitgesproken bediening die door God gebruikt wordt, zeker in het geval van Filippus, want we komen hem tegen dat hij in de volgende hoofdstukken naar de Samaritanen gaat. Hij brengt het evangelie in Samaria. Hij is het die cultuurstap maakt naar de Samaritanen en ook later gevonden wordt bij de eunuch. Dus daar gaat spoedig verandering in komen. Maar wat ik je ook hier wil opwijzen is het feit dat na dat voorval met Ananias en Safira, die een intern probleem was, hè, we hadden eerst Petrus die predikte aan de hand van die kreupele man die hij opgericht had. Hij wordt dan gearresteerd, hij wordt voorgeleid, daarna wordt hij vrijgelaten en gaat hij naar de zijnen, hebben we gezien. Dan heb je die bidstond in hoofdstuk 4 die beschreven wordt. En dan heb je dat voorval met Ananias en Safira. Hè? In navolging van Barnabas die een stuk grond verkocht had en het aan de voeten van de apostelen had gelegd. En dan zie je dat het scenario weer verandert en hebben we weer uiterlijke problemen. Hè? Opnieuw, zoals we daarnet hebben gezien, apostel wordt er wederom gearresteerd. Er is weer druk van buitenaf. En nu zie je dat het weer verlegt naar binnenin. Je hebt druk van buiten, vervolging, dan heb je een interne kwestie. Opnieuw druk van buiten, en nu opnieuw een interne kwestie. Ja? Opnieuw na dat voorval met Ananias en Safira, doet er zich een zeer ernstige situatie voor onder die prille gemeente. En dat is dat er een groep zich gediscrimineerd voelt binnen die gemeenschap. Ja? Dat is een smeltkroes van cultuur aan het worden, hè, mensen? Misschien zei je, ja, maar dat zijn toch allemaal Joden? Ja. Maar er zijn traditionele Joden uit Judea, Jeruzalem. Maar er zit er ook al een flink part aangespoelde, die van overal komen. Die de taal niet spreken, want in Jeruzalem wordt er Aramees gesproken door de bevolking. Zij spreken Grieks. Het zijn mensen die komen uit de diaspora. Het zijn mensen die al 2, 3 en meer generaties in het buitenland leven. Die zich, zoals Daniel, weet je nog, in Babylon, moest aanpassen in een vreemde omgeving om daar nu te zien getrouw te leven naar zijn Joodse geloofsovertuiging. Dus dat betekent dat je moest zoeken en aftasten in die cultuur wat aan je grenzen liggen, wat je kan en wat je niet kan. Dus die mensen zijn gewoon van dingen te doen, dat kan je toch wel voorstellen, dat ze gewoon zijn van dingen te doen die voor traditionele Joden in Jeruzalem en Judea absoluut niet kunnen. Niet? Dus begrijp je, ze zijn opgegroeid in een totaal andere cultuur. Ja, je ziet dat dan nu toch ook als je naar Antwerpen gaat. Je hebt dat Joden, je gaat ze niet herkennen. Maar je hebt er, dat je niet naast kunt kijken van waar dat ze komen. Als ze van Rusland komen, of als ze komen van een ander Oost-Europees land, dan zijn ze al anders gekleed. Hebben ze andere gebruiken, andere invullingen. Dus kan je je voorstellen van een smeltkroes van cultuur dat er is in die prille gemeente. Als ze dan komen van overal, waar dat de Joden in de diaspora waren. Dus kan je je voorstellen dat er een beetje conflicten ontstaan, dat is toch logisch, hè? Alleen al het feit dat je een andere taal spreekt, zorgt al dat er een afstand, een kloof is. Ja? En hier was er zeker een taalprobleem. Oké, de meerderheid uit die andere gebieden sprak dan wel Grieks. Maar je mag niet vergeten dat er toch wel onderlinge spanningen waren. Ook oorspronkelijk bij het Joodse volk. Dus wat dan we hier gaan zien, is dat er heel wat culturele gevoeligheden zijn. En daarom moet er hier gezocht worden naar mensen die vol van de geest zijn en die de wijsheid hebben om die culturele gevoeligheden goed aan te pakken. Zie je, daarom is er wijsheid nodig. Om daar goed mee om te gaan. En dat is gewoon een gevolg van de diversiteit die er in de gemeente is. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor ons om dat te leren zien van, kijk, als de Heere het ons vergunt en er nog mensen toegevoegd worden, gaan we mensen krijgen die verder komen dan Chris van Mechelen, om maar iets te zeggen. Uit andere omgevingen, uit andere landen misschien, kan het goed zijn dat er hier binnenkort Iranezen of, ik zeg maar iets, christenen uit Afrika arriveren? Dat is toch mogelijk? Die diversiteit is heel mooi, maar het is dat die verantwoordelijk is voor die wrijving en die spanningen. Dat is logisch. En daar moeten wij mee leren omgaan. Wat dat je nu ziet bijvoorbeeld, dat er in grootsteden kerken worden of gemeentes worden opgericht met alleen maar Afrikanen. Of alleen maar mensen uit Latijns-Amerika. Of alleen maar Aziaten. Dat is niet bijbels, hè, mensen. De bedoeling is dat wij samenleven. Dat die diversiteit er is onder elkaar en dat wij op een goede manier leren omgaan met die culturele gevoeligheden. Dat is een hele uitdaging, maar het is wel dat ons geleerd wordt van meet af aan. Hoe pril dat die gemeente was, ze hadden daar ook meteen mee te maken. Ja? Je mag niet vergeten dat er onder het Joodse volk spanningen waren, vroeger al. Ten eerste al die aangespoelden, die dus uit de diaspora komen, uit de verstrooiing, al die aangespoelden werden al bekeken als tweederangsburgers in Judea, Jeruzalem. En dat komt, dat kent zijn oorsprong, ik weet niet of je misschien het al gelezen hebt in het boek Ezechiël, maar dat is weer op een bepaald moment, ik heb het niet opgezocht, maar dat kan je dan heel mooi zien. In de dagen van Ezechiël is er al een deel van het volk in ballingschap en er zijn er nog een deel in Jeruzalem, Judea. En deze die in Jeruzalem, Judea achterbleven, zei ja, dat is dat de God weggevoerde, dat zijn de slechte. Dat waren zondaars. Dat waren mensen die niet veel rekening hielden met de wet. Maar wij die hier in Jeruzalem en Judea wonen, wij zijn de goeie. Dat is niet slecht. Dus kan je begrijpen, zoveel generaties later, als die mensen terugkeren en ervaren dat ze werkelijk tweederangsburgers zijn, dat er toch ja, die oude vooroordelen in die spanning die nu ontstaat. Als die Grieks sprekende Joden zien dat ze straal genegeerd worden, dat is hetgeen dat hier gebeurt. Hè? Het is niet zomaar over het hoofd te zien. Nee, ze worden gewoon straal genegeerd. Als dat ervaren, kan je toch begrijpen dat die oude vooroordelen en die negatieve rancuneuze gevoelens, dat hier de koppen hint op te steken. Dat die oude dingen in die nieuwe gemeenschap ook gevonden worden. Ja, je neemt de problemen mee. We hebben dat ook allemaal ervaren, hè? Je neemt de problemen van vroeger neem je gewoon mee. En dat is hier wel als ze natuurlijk ook mee geconfronteerd worden in die nieuwe gemeenschap. Dus er is een kloof tussen die Grieks sprekenden en die Aramees sprekenden. En wat gebeurt er nu wel, mensen? Dat conflict is wel ernstig, hè? Als dat niet opgelost wordt, valt dat hier uit elkaar, hè? Is die eenheid van de geest verleden tijd, hè? En zal het evangelie naar alle waarschijnlijkheid en de directe omgeving daar niet veel voortgang meer hebben, hè? Vandaar dat het zo belangrijk is dat er hier doortastend gereageerd wordt. Nu, ik heb je de vorige maal ook al bij de eerste problematiek gewezen, dat er altijd een beetje een verwijzing ligt naar de geschiedenis van vroeger. Hier heb je dat ook, hè, als je leest van er ontstond gemopper. Gemopper. Weet je nog wat er gemopper ontstond? Inderdaad, hè, opmerkelijk dat het hier ook zo geformuleerd wordt. Inderdaad, er ontstond al heel vroeg gemopper tegen Mozes en Aaron. Om ook voedsel trouwens. Hè? Water en brood. Hier gaat het ook om voedsel. En ja, er is een gemopper. Want naar wie wordt er gekeken? Altijd naar de leiders. Hè? Dat zijn de, hè? Dat is de pianoman waarop je moet schieten. Hè? De leider. Dat is toch zo weer erin. Dus wat we hier leren zien, beste vrienden, is dat die diversiteit, de onderlinge liefde, altijd op de proef staat. Onder christenen is er geen ruimte voor oppervlakkigheid als je wil met elkaar samenleven. Doordat we zo'n divers gezelschap zijn van allerlei pluimage, dan ga je er niet raken met enkel maar de Colgate smile en vriendelijk te zijn, daar zuster. Nee, zo werkt het niet. De Heere God, die gaat dat fijne vernislaagje aanpakken en wegnemen. Want er moet een dieper werk van de geest gebeuren. En ieder van ons, zodanig dat we een hechte gemeenschap vormen, ondanks al die diversiteit. Hè? Ondanks het feit dat we zo ongeregeld zijn. Nu, de apostelen, die worden ons hier opnieuw voorgesteld, daarom heb ik het ook weer opnieuw genoemd, het leiderschap van het gereorganiseerde Israël. Die apostelen worden hier door Lucas ons voorgesteld als een voorbeeld van wijs leiderschap. met bijhorende prioriteiten. Ja, in tegenstelling tot wat je vandaag ziet, zijn de apostelen geen managers, hè, in die grote megakerk in Jeruzalem. Wat is voor hen prioritair? Het gebed en de bediening van het woord. Het is belangrijk om dat te zien, want het is dat die bepaalt voor hen hoe dat het moet functioneren. Hoe dat de gemeente in zijn onderlinge gemeenschap functioneert en draait en praktisch in elkaar zit, dat is in functie van de verkondiging van het woord. Dat is wel een beetje tegenovergesteld wat je de dag van vandaag meestal vindt. Omdat de prediking van het woord, verkondiging van het evangelie, helemaal onderaan het lijstje staat. En het runnen van de kerk helemaal bovenaan staat. Want de voorganger, de oudste, moeten de gemeente draaiende houden. Dat een boel marcheert, dat is niet wat zij hier doen, hè. Zij zeggen van kijk, het is niet goed dat wij het gebouw gaan keuzen en de wc's keuzen en het woord van God en het gebed verwaarlozen. Nee, zeggen ze, dat is voor ons prioritair. En dan moeten we hier die zaak goed aanpakken. En hoe pakken ze hier die zaak aan? Ik heb er eigenlijk, moet eerlijk zijn, ik heb er altijd over gelezen. Ik heb nooit gezien wat dat hier doen. Hoe pakken ze het aan, de apostelen? Kijk, er is wantrouwen naar elkaar, hè? Maar laat ons zeggen, er is wantrouwen onder die verschillende groepen. Er zijn mensen die zich gediscrimineerd voelen, dat hun weduwen eigenlijk ja, bewust straal genegeerd worden. Er is wantrouwen die binnensluipt in de groep. En hoe pakken de apostelen dat aan? Inderdaad, ze roepen alle mensen samen. En dan? Dus ze zeggen tegen de mensen zelf van, kijk, jullie zelf moeten mensen aanstellen die jullie vertrouwen genieten, die een goed getuigenis hebben, die geen een reputatie hebben, maar dat er vraagtekens bij gesteld worden. Mensen die integer zijn en die wijsheid hebben, die vol van de geest zijn en waarvan die volheid van de geest zich uit in wijsheid. Dus, anders gezegd, mensen die ellebogen, heb je geen olifant nodig om dat werk te doen? Dus wat vindt hier zo mooi dat de apostelen toch wel opmerkelijk omgaan met het gezag dat hun toevertrouwd is. Ze blijven niet angstvallen de touwtjes in handen houden, nee. Ze gedragen zich niet als dirigenten die het allemaal zelf... Nee. Ze zien de noodzaak in van hoe belangrijk dat het is dat die broeders het vertrouwen genieten van de ganse gemeenschap. Ja, het gaat dan meer niet om aanstellen van een bepaalde verantwoordelijkheidsfunctie. Het gaat om aanstellen over een taak. Zie je dat? Dus het is niet de positie die taalt. Het is de taak vervullen die taalt. Dat wil ik toch wel een keer onderstrepen. Er zijn benoemingen hier. Van een postje. Nee, het is het aanstellen van de taak. En die mensen solliciteren daar niet voor. He. Het zijn de mensen zelf van de gemeente die zeggen van, jij moet dat doen. Jij bent de band dat wij vertrouwen en die wij capabel vinden, met een goed getuigenis, die dat moet doen. Ja, ik dacht zo bij mezelf, amai, moest dat zo'n beetje functioneren in de gemeentes, dan zou dat toch nogal heel wat problemen voorkomen, denk ik, als het gaat om die dingen. Dus je ziet dat in functie van het evangelie, dat wil ik wel onderstrepen, de apostelen zien hoe belangrijk dat het is om hier kort op de bal te spelen, resoluut te handelen, ze grijpen in, maar ze tonen ook een flexibiliteit in hun leiderschap. Ze kunnen gemakkelijk van iets afstand nemen, een verantwoordelijkheid aan anderen overlaten. En die organisatie is flexibel in die zin dat ze zich aanpassen hoe dat de gemeente evolueert en groeit en wat de situatie zich voordoet. Dus je zit hier niet met een vast bestuurskader, hè? Nee. Oké, er zijn de 12 apostelen, maar hier worden met 10-7 mensen aangesteld om die taak te doen. En moest er zich andere voorvallen doen, dan zullen ze opnieuw op dezelfde manier handelen. Zij willen voornamelijk hun handen vrij hebben om het woord, om het evangelie te bedienen. Hè? Ik hoop dat stikt hier wel, vind ik persoonlijk, aan kop en schouders bovenuit. De beslissingen die ze nemen, zijn in functie van het evangelie. Ze zijn creatief in het bedenken van oplossingen ten behoeve van dat evangelie. En dat vond ik zo mooi toen ik daar zo over nadacht.
Kun je dat een beetje verliezen, maar wat dan mogelijk is?
Inderdaad. Verschillende commentaren verwijzen naar Mozes. Dus dat is correct wat je zegt. Dat ligt in dezelfde lijn. Heel goede opmerking. Nog? Ik weet niet, hebben jullie dat al gezien als ze dat zo oplosten? Voor mij was dat echt wel een eye-opener. Ik had er nog niet zo bij stilgestaan. Ik ging er precies vanuit dat zij dat zelf, die zeven mensen hadden aangesteld. Maar ik had er al altijd over gelezen dat de mensen zelf zijn die dat doen. En dat de apostelen echt wel willen dat de gemeenschap vertrouwen heeft in die mensen. Want dat is uiteindelijk wat er zorgt voor een bevredigende oplossing in mensen. Het wordt niet van bovenhand opgelegd hier. Ze betrekken alle mensen erin. En het is de bedoeling dat de vrede in de groep terugkeert. En de oplossing wordt door iedereen als bevredigend ervaren. En let dan eens op, wat wordt er dan meteen gezegd erachterna? En het woord van God nam toe. En het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer. En een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Er is hier geen aanhangsel. Dat volgt op die situatie hier. Of anders gezegd, dat onderling conflict heeft er niet toe geleid dat het evangelie schade leidt. Integendeel, ze gaan er op een volwassen manier mee om. En denkt ook een momentje na, het gaat hier over weduwen. Wat deden de leiders van het volk met de weduwen? Wat was hun reputatie? Ze profiteerden ervan, hè? Ze aten hun huizen op. Maar zie je wat zij doen? Zij beseffen de noodzaak van, kijk, er moet hier pastorale zorg zijn voor de weduwen. Ze moeten in hun noden voorzien worden. Want onze God, die heeft de reputatie dat hij een onderhouder is van weduwen en wezen. Dat is niet voor niks, hè, mensen. Begrijp je dan ook dat het evangelie bloeit in zo'n gemeenschap? En dat er nota bene hier vele priesters zijn die hier tot geloof komen. Al wat is dat te weten? Daarom heb ik die pijl hier gezet. Door het doortastende leiderschap van de apostelen. Anders was die een boel uit elkaar gespetterd. Het is door hun doortastend en wijs optreden dat dat hier samen blijft. En dat de toekomst van die gemeenschap en de voortgang van het evangelie verzekerd is. En het is dan ook dat je ziet dat er daar... Ja, denk je dat de mensen dat niet geweten hebben? Misschien dat er spanningen waren in de gemeente Jeruzalem? Oh, ze hebben dat zeker gehoord. Maar heeft dat iets afgedaan aan het evangelie? Nee. En weet je waarom? Omdat ze er op een deftige manier mee omgegaan hebben. Uiteindelijk komen ze tot een harmonieuze oplossing. En men ziet dat soortje ongeregeld harmonieus met elkaar omgaan. En dat is wat dat menig priester aantrekt om toe te treden. Door het evangelie natuurlijk. Weet je wat voor aantrekkingskracht dat er al van uitgaat? Dat is geen kerkjesvolk, hè? Het zijn mensen die de problemen die zich voordoen in de gemeente aanpakken, met elkaar eruit komen en er sterker uitkomen, groeien in liefde met elkaar en daardoor nog een krachtiger getuigenis zijn. Dus het feit dat je problemen kent, spanningen kent door de diversiteit op zich, is geen onoverkomelijk probleem. Het is normaal dat er spanningen komen. Maar de vraag is, hoe los je het op? En dat is het getuigenis, zie je? Ik vond dat wel heel opmerkelijk. Moesten we dat in Vlaanderen beter leren verstaan als gemeentes, dan denk je dat er veel problemen voorkomen zouden worden. En dat we krachtiger getuigenis zijn, maar wat vind je nu op vele plaatsen? Maar dat toch zeggen, als er miserie is, dan gaan weg. Maar hoe kan je dan doorgroeien en dan een sterk getuigenis zijn? Want vaak, in de meeste gevallen, hebben de mensen die rondom die gemeentes wonen, dat weet van, hè? Maar wat zeggen ze dan als ze zien weggaan? Het is geen goed getuigenis. Hè? Maar als ze horen van spanningen en problemen en ze diezelfde mensen weer hartelijk met elkaar omgaan en op een goede manier uit die problemen komen, dat is iets wat dat aanspreekt en dat is wat dat hier ziet. Zo moet je het ook begrijpen. Een grote menigte van priesters die werd gehoorzaam aan het geloof. Omdat ze onder de indruk kwamen van die harmonie in die groep. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Oké, dan gaan we nog een klein momentje stilstaan bij Stefanus. Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Stonden echt sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreneërs en van de Alexandrijnen en van die van Cilicië en Azië. En ze reden twisten met Stefanus. Ze waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan. Toen stookten zijn mannen op die zeiden, we hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. Ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. Ze kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de raad. Ze brachten valse getuigen voor die zeiden, deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat Jezus de Nazareer deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Toen zij hem aanstaarden, zagen allen die in de raad zaten zijn aangezicht als het gezicht van een engel. Een heel bijzondere ontwikkeling. Zien we dat er een heel aantal priesters tot geloof komen, wordt nu opnieuw de focus verlegd met het conflict die erop deed tussen Stefanus en het heel aangespoelden. In de synagoge van de aangespoelden. Maar zo moet je het hier zien. Dat is trouwens zijn thuissynagoge van Stefanus. Hij is tot geloof gekomen. Hè? Behoort tot de christenen. En hij is niet langer niet meer welkom in zijn eigen synagoge. En het mooie is, vind ik hier bij Stefanus, dat je ondanks het feit, ja, dat zal wel een serieuze verantwoordelijkheid geweest zijn, te moeten zich ontfermen over de administratie, over die weduwen, en te zorgen dat ze aan het trekken kwamen, dat hij toch, ondanks zijn drukke agenda, zich ontwikkelt. En dat je ziet dat deze man een profetische bediening krijgt van de Heer. Vond dat wel opmerkelijk. Hij is niet alleen, hè. Maar naast Stefanus is er nog iemand die zo een bediening ontwikkelt, ondanks zijn opgelegde taak. Filippus, hè? Oké. Maar wat merken we? Dat die man, ondanks zijn profetische gaven en kwaliteiten, ondanks zijn profetische bediening, zoals zo typisch is voor een profeet, onder de zijnen niet erkend is, niet geliefd is, en in tegenstelling zelfs, wordt aangeklaagd bij de autoriteiten. Dus het is niet maar zo dat er, zeg maar, een discussie ontstaat over het evangelie met zijn mede-synagogegenoten. Nee. Men gaat direct doortastend optreden tegen Stefanus. En men gaat hem aanklagen bij de autoriteiten. Hoe zeker? Waarom doet men dat? Ja, het zijn niet zijn wonderen en zijn tekenen, nee, want hij is de eerste die we vinden naast de apostelen die ook wonderen en tekenen doet. Wat zijn wederom die wonderen en tekenen die provoceren? Het is de leer die deze mensen tegen de borst stuikt. De leer. Ja, ze zijn redelijk conservatief in de synagoge daar van de libertijnen. Hè. Dat is de synagoge van de vrijgelatenen, kan je ook vertalen. Waarschijnlijk was dat synagoge die opgericht was door vrijgelaten slaven. Dat is de oorsprong wellicht van deze naam. De synagoge in Jeruzalem. Ik weet niet of dat het vreemd in de oren klinkt, dat er ook in Jeruzalem toch minimum één synagoge vermeld is. Maar de synagogen konden functioneren naast de tempel natuurlijk. Waarom dat zo is, daar kom je straks bij terecht. Maar we zien hier nadrukkelijk dat er sterk opgetreden wordt naar Stefanus. Nu, waarom is dat? Wel, zoals ik al zei, voelden de diaspora-joden, die aangespoelden, zich als tweederangsburgers. En met dat ze natuurlijk, volgens de orthodoxe joden in Jeruzalem, te werelds waren, mag ik het zo zeggen? Een beetje werelds leefden, die aangespoelden. Was er wat spanning? En dachten ze van, ho, met Stefanus nu, die hier zo optreedt, en dat hij allemaal uitstamert, want dan gaan we straks bij terechtkomen, moeten we laten zien dat de orthodoxe joden, dat wij echt wel degelijk ook orthodoxe gelovigen zijn. En om dat te bewijzen, gaan we deze zaak krachtdadig aanpakken. Dat ze niet moeten denken dat we dat zomaar op zijn beloop laten, niet? Begrijp je een beetje? Dat is wat de onderlinge spanning die nu, zeg maar, ook hier tot een ontknoping komt. Want de primaire taak, daar komt er nog bij. Ja, een synagoge was nu net de plaats waar er onderwijs gegeven werd. Dus men kwam inderdaad op Sabbat in een synagoge samen, maar dat kende zijn oorsprong in de ballingschap. Synagogen waren daar ontstaan. Voor de ballingschap bestonden er geen synagogen. Dat is ontstaan toen dat Gods volk in de verstrooiing was, in het buitenland. En ze niet meer naar de tempel konden. Daar hebben ze... Zijn ze begonnen met gebedsplaatsen en dan hebben ze van die gebedsplaats een vaste ontmoetingsplaats gemaakt. En de hoofdactiviteit die daar plaatsvond, was wel degelijk onderwijs geven. Maar in de meest diverse vormen. Je kon de halve starstudies, als je geïnteresseerd was in de Joodse godsdienst, kon je starstudies gaan volgen in synagoge. Maar je kon er ook hogere studies volgen. Hè, zoals Paulus, die studeerde aan de voeten van Gamaliel. Dus dat onderwijs was de hoofdtaak in de synagoge en in verschillende vormen. Ja. Dus wat dat hier verder gezien wordt, is dat Stefanus zoals die we al eerder zagen, iemand was die vol was van wijsheid, of beter gezegd vol van de geest die tot uiting kwam in wijsheid, dat dat hier ook nog een andere uiting kent in zijn leven, namelijk dat hij wel iemand is met een uitnemende kennis en interpretatie van de schriften, want er is niemand die er tegenop kan. Hij is zo onderlegd in de schrift. En hij kan op zo'n manier de schriften interpreteren en verklaren dat er niemand is die tegen hem opgewassen is. Dat is een werk van Gods geest. En daarmee zitten ze ook in die penarie. Ze kunnen niet tegenop. Ze kunnen hem niet weerleggen. Dus zijn profetische bediening, als we dat toch hebben over een profeet, ik heb hem ook Stefanus de profeet genoemd, waarin wordt zijn profetische bediening nu gezien? Wel in het feit, en daar gaan we de volgende maal bij stilstaan, dat hij in staat is om op meesterlijke wijze de schrift toe te passen op de situatie zoals die zich onder het volk voordoet. Hoe dat zijn eigen volksgenoten zich gedragen, dan kan hij perfect vanuit de schrift tonen wat dat daar Gods gedacht over is. Kan hij Gods wil daarover kenbaar maken? En dat is wat hij zo sterk in is. Die toepassing van de schrift in die actuele toestand. Want Stefanus die neemt hier ook wel een beetje afstand van zijn roots, van zijn volksgenoten, van de aangespoelde neemt hij echt wel afstand. Waarom? Wel, omdat die dingen die zij zo hoog in het vaandel dragen, dat gaan we straks zien, ja, dat hij dat wel een beetje gaan relativeren is in het licht van het evangelie dat hij nu gehoorzaamt. Voor hem zijn er andere dingen belangrijk en waardevol geworden. Door het toedoen van het evangelie. Door het feit dat hij nu de schrift anders leest dan voorheen. Ja? En daar zit het probleem. En hij is die zo gaan relativeren dat zijn eigen volksgenoten gewoon aanstoot aan hem nemen. En het gaat hem vooral over de manier waarop hij, dat hij tegen de wet van Mozes nu aankijkt. En de manier waarop dat hij nu aankijkt tegen de tempel. De manier waarop hij daarover spreekt, hoe dat hij de wet van Mozes ziet en de tempel ziet, is in de ogen van zijn volksgenoten respectloos. Ja, nog meer zelf, godslasterlijk. Eigenlijk, vreemd als je erover zo nadenkt. En ze zetten valse getuigen tegen hem op. Nu, valse getuigen. Als wij horen van valse getuigen, dan denken we meteen aan mensen die openlijke leugens verklaren. Maar dan moet je wel even nuanceren. Het wil niet zeggen dat die mensen geen waarheid spreken. Dat er geen waarheidsgehalte is in een getuigenis. Maar je kan de woorden lichtelijk verdraaien. Je kan de feiten verkeerd voorstellen. En je kan overdrijven. Al die aspecten maken u onder het Joodse volk een vals getuige. Begrijp je? Dus hier krijg je ook een heel dramatische wending. Tot op dat moment waren de mensen, de gemeenschap, de vroege christenen, gunstig gezind. Weet je nog? Ze waren goed gezind, maar wat zien we nu? Dat die tegenstanders die erin slagen om de publieke opinie naar de christenen te doen veranderen. Zie je? Ze brachten het volk, oudsten en schriftgeleerden, in opschudding. Zie je? De houding van de mensen verandert compleet. Dus je zit hier wel in een zeer cruciale fase, een geweldig kantelmoment. Nu, wat is de beschuldiging? Wel, we lezen eerst, ik dacht dat dit vers 11 was, dat Stefanus beschuldigd wordt van lasterlijke woorden te spreken tegen Mozes en tegen God. Ja, dat is wel een beschuldiging die niet van de poes is, hè? Tegen Mozes, dat zijn natuurlijk tegen de wet van Mozes, dat begrijp je ook wel. En tegen de Heere God. En ik geloof dat wat er dan volgt, verklaart wat er met die beschuldiging bedoeld wordt. Dus heel concreet, wat betekent dat lastelijke woorden spreken tegen Mozes en God? Wel, wat ze verder zeggen. Deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. En waarom? Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreer deze plaats zal afbreken. En de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Ja, je proeft hier ook al dat wat dan nader verklaart wordt, dat er dan wel degelijk waarheidsgehalte inzit. Want deze plaats afbreken, Jezus had daar wel over gesproken, hè? Breek deze tempel af en ik zal hem na 3 dagen opbouwen. Ja, hij bedoelde dat niet op die tempel te zeggen van Herodes, maar hij bedoelde dat te zeggen over zijn eigen lichaam. Na de opstanding is dat duidelijk geworden. Maar hier wordt Jezus beschuldigd van tegen de heilige plaats te zijn, wanneer hij gedreigd van ze af te breken. Ja, en ook in zijn afscheidsrede had hij duidelijk gezegd tegen de discipelen dat er geen ene steen op de andere werd gelaten. Dus wat was er daarvan doorgecijpeld naar de bevolking, snap je? En anderzijds de zeden veranderen, die de wet van Mozes heeft overgeleverd. Ja, dat is ook geen leugen, hè? Heeft de Heer Jezus de spijswet niet afgeschaft? Heeft de Heer Jezus gezegd, meent niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen? Ja, dat is een vreemd woord, hè? Waarom zegt hij dat? Meent niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen? Omdat het precies gaat op lijken dat hij de wet gaat afschaffen in de manier dat hij ermee omgaat. Anders moet je dat niet zeggen, hè? Dus er zit wel degelijk waarheidsgehalte in wat er hier te laste gelegd wordt van Stefanus. Hoe Stefanus daarmee omgaat, wat zijn reactie is op deze beschuldiging, dat is voor de volgende maand. Maar ik doe aan klantenbinding.